Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het is niet sexy, je scoort er niet mee.
Het is vaak niet eens onwil bij de politie, maar onwetendheid. En dat is vele malen erger.
Elke 8 tot 10 dagen wordt er in Nederland een vrouw gedood door haar partner of ex-partner.
Hij heeft met een hamer de deur in gegooid. Ik heb de foto's gezien van na de daad. Gewoon horror. Overal bloed.
In een nieuwe podcastserie van De Telegraaf onderzoek ik, Saskia Belleman, waarom het zo vaak misgaat achter de voordeur en hoe het beter kan.
Want ja, wie is de volgende? Als om de 8 dagen iemand wordt vermoord.
Zij is van mij. Nu overal te beluisteren.
Dames en heren in de rechtbank.
De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijn.
Hallo, de beelden gaan nu naar je ouders of ik gooi ze nu naar buiten. Tenzij ze meteen nieuw materiaal zouden sturen.
Een podcast van De Telegraaf.
Ze hebben geen schuld, ze hoeven zich niet te schamen. De enige die verantwoordelijk is, is Johnny de Wee.
Saskia, welkom.
Dankjewel.
Vandaag behandelen we de grootste online misbruikzaak ooit in Nederland. 1 verdachte, de 24-jarige Gianni W. uit Etten-Leur, maakte in totaal 172 slachtoffers, waarvan zeker 92 minderjarigen. Deze week begon het proces tegen hem in de rechtbank van Breda. En Saskia, jij was daarbij. Het gaat om ontzettende hoeveelheid slachtoffers. Dat is echt een van de grootste sextortion zaken die we ooit hebben gehad in Nederland tot nu toe.
Ja, de grootste mag je wel zeggen. Het is een onwaarschijnlijk groot aantal slachtoffers. 172 meisjes en vrouwen. 92 minderjarigen, 40 meerderjarigen, maar ook 40 slachtoffers van wie het Openbaar Ministerie de identiteit nog niet heeft kunnen vaststellen. Nou, zo'n groot aantal slachtoffers, dat hebben we nog niet eerder gezien.
We gaan het eerst even hebben over een uitspraak van gisteren die heel veel stof doet opwaaien. Het is de, niet iedereen vindt dat een leuke benaming, de Mallorca kopschopperzaak. De dood van Carlo Heuvelman, die overleed na een vechtpartij op Mallorca. Het gaat met name over Sanil B.
Ja.
Die werd verantwoordelijk gesteld door de rechtbank voor de dood van Carlo Heuvelman.
Ja.
Het Hof is daar niet in meegegaan.
Nee.
En sindsdien is X en andere
ontploft,
social media kanalen zijn ontploft.
Ja, ja.
Even in jouw bewoording, de motivering van het Hof.
Ja.
Vertel dat eens even voor ons.
Nou, wat het Hof eigenlijk zegt is, er is onvoldoende bewijs om ervan uit te kunnen gaan dat Sanil B. degene is die dodelijke schoppen tegen het hoofd van Carlo Heuvelman heeft gegeven. Nou heeft de rechtbank in een eerder stadium gekeken naar het hele pakket van aanwijzingen en heeft gezegd van ja, weet je wel, dat hele bouwwerk, alles bij elkaar, DNA van Carlo Heuvelman op de linkerschoen van Sanil B., belastende getuigenverklaringen en zo, dat was voor de rechtbank voldoende om te zeggen, nou, wij vinden dat wettig en overtuigend bewezen is dat hij het heeft gedaan. Het Hof zegt, nee, wij kijken er anders tegenaan. Dat DNA dat op die schoen zat, dat was pas na een derde poging met een nieuwe, hele geavanceerde methode terug te vinden. Kun je nagaan hoe ongelooflijk weinig het was. Het was ook zo weinig dat ze niet hebben kunnen vaststellen of het ging om bloed, speeksel of huidcellen. Ja, je zou zeggen, als je iemand met je schoen een trap tegen het hoofd geeft, dan zou er meer DNA op die schoen moeten zitten. Dat was dus niet zo. Nou, dat vond het Hof eigenlijk al iets waarvan ze zeiden, ja, dat is geen sterk bewijs. Het is geen daderspoor.
Nee.
En het tweede element was een hele belangrijke getuigenverklaring van een vrouw die aanwezig is geweest op die boulevard van El Arenal waar die schoppartij plaatsvond. Die tegenover de Spaanse politie verklaringen heeft afgelegd. Maar wat bleek, daar was geen Nederlandse tolk bij. Zij moest zich behelpen met een stagiair tolk Spaans-Engels of Engels-Spaans. En de Spaanse politie heeft ook de gewoonte om in het verslag van zo'n getuigenverhoor alle aarzelingen, alle mitsen en maren en slagen om de elleboog die een getuige uitspreekt weg te laten. Dus het oogde allemaal heel stellig. Maar toen ze eenmaal bij de politie in Nederland werd gehoord, toen zei ze heel vaak van, ik denk, ik geloof, ik meen me te herinneren, ik heb het idee dat. En ze was ook niet meer in staat om Sanil B. te herkennen als degene die de schop had uitgedeeld. Nou, die twee elementen en nog wel het een en ander zei het Hof van ja, dat is gewoon niet sterk genoeg. Het kan best zijn dat hij erbij betrokken is geweest, maar het bewijs ontbreekt. Dus ze zeggen niet, hij is er absoluut niet bij betrokken geweest. Ze zeggen, we kunnen het niet bewijzen.
Nee, en dat is de rechtsstaat, hè? Die is rationeel.
Ja,
die kijkt van wat er bewezen kan worden.
Ja, dat werd natuurlijk door het Openbaar Ministerie gezegd. Het werd door de rechtbank gezegd. Het staat wel vast dat de mensen in deze zaal, die verdachten, weten wat er is gebeurd met Carlo Heuvelman en wie het heeft gedaan. Alleen ze houden allemaal hun mond en ze zwijgen. Nou, over dat zwijgen en over het feit dat alle verdachten dat zouden kunnen weten of misschien wel moeten weten, daar heeft het Hof niet zo heel veel over gezegd. Die heeft gezegd van ja, dat kunnen we ook niet bewijzen. Dat is ook zo. Maar je merkt dus dat op Twitter of op X eigenlijk de zaak ontploft omdat iedereen zoiets heeft. Sluit ze allemaal maar op. En dan gaan ze wel praten. Dan krijgen we wel te horen wie het uiteindelijk heeft gedaan. Nou ja, dat kan dus niet
in Nederland. Wij kennen geen collectieve verantwoordelijkheid.
Jawel,
zeg maar,
die kennen we wel. Alleen je moet dan wel van iedereen die je gaat veroordelen of die je achter de tralies zet kunnen aantonen dat die een wezenlijke en substantiële bijdrage aan dat geweld heeft gepleegd.
Ja.
Ja, en als je dat niet kunt aantonen, en dat kan dus niet, ja, dan kun je onmogelijk die hele groep achter de tralies zetten en zeggen van nou, zet ze maar op water en brood en dwing ze maar om te praten. Dat gaat gewoon niet lukken.
Nee, en tegelijkertijd, ik heb ook wel eens vechtpartijen meegemaakt en zien gebeuren. Dat gaat allemaal zo ontzettend snel. Ik kan mezelf niet voorstellen dat je ooit een keer een vechtpartij krijgt als er geen camerabeelden zijn, waar je dan heel precies kan reconstrueren. Toen heeft die zijn linkerbeen in de zij van die gezet, et cetera, et cetera.
Klopt.
Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat de Gooise groep, laat ik ze even zo noemen, gewelddadigheden op plek A heeft uitgevoerd.
En op plek B.
En op plek B.
En ook nog op plek C.
En op plek C. En als gevolg daarvan is Carlo Heuvelman wel overleden.
Ja, dat klopt. En Saniel B. had vanaf het begin de schijn enorm tegen. Ook al omdat hij heel stellig zei van ik zou nooit iemand tegen het hoofd schoppen die op de grond ligt. Ja, en vervolgens hebben we in de rechtbank en ook weer bij het hof naar beelden zitten kijken waarop gewoon te zien is dat hij het wel doet.
Dat was
hij is dus
de vechtpartij daarvoor.
Ja, precies. Ja. Hij is dus ook wel degelijk veroordeeld voor 2 pogingen doodslag. Want ja, die slachtoffers hebben het overleefd. Maar het was wel een poging tot doodslag. Nou, daar is hij schuldig aan. Kijk, het punt is gewoon, ik snap de verontwaardiging en ik vind het met name voor de familie Heuvelman vreselijk.
Ja.
Omdat je eigenlijk weet dat van die 7 verdachten die bij het hoge beroep in de rechtszaal zaten, er misschien wel 2 of 3 zijn die erbij betrokken zijn geweest en die meer moeten weten. En ze houden hun mond, ze zeggen gewoon niks. Ondanks een enorm pleidooi van een rechter, van het Openbaar Ministerie en ook van de ouders van Carlo Heuvelman, die gewoon heel erg geëmotioneerd waren en in december tijdens een van de laatste zittingsdagen hebben opgeroepen. Jongens, kom desnoods anoniem naar ons toe om te vertellen wat er is gebeurd. Maar wij moeten het gewoon weten. Het is voor hun rouwverwerking van cruciaal belang dat ze weten wat er met hun zoon of met hun partner is gebeurd.
Ja,
ja. Die duidelijkheid hebben ze niet gekregen. En wat ze nu ook niet hebben gekregen is gewoon een verantwoordelijke. Het is nu gewoon zo dat er een jongen is doodgeschopt, achtergebleven op het asfalt op de boulevard van El Arenal, overleden in het ziekenhuis en niemand is ervoor verantwoordelijk gesteld.
Nee. Overigens is het wel zo dat er vaak verontwaardiging is over groepszaken. Ik kan me Anja Joos nog herinneren, de Duitse dame die toen overleden is op het Heinekenplein in Amsterdam. Ik kan me de Nomads, die motorclub uit Limburg, herinneren. Die zijn toen ook in eerste aanleg, dacht ik, vrijgesproken omdat je kan gewoon niet vaststellen wie heeft welke rol gehad.
Nee, dat klopt. Nee, en het is ook hartstikke lastig. En de ene rechtbank gaat er weer wat anders mee om dan de ander. Maar misschien kan je ook nog die zaak herinneren in Nijmegen van 2 jongens die
op de scooter
reden.
Ja.
Op de vlucht voor de politie en die reden een voetganger dood. En ja, uiteindelijk zijn ze eerst bij de rechtbank vrijgesproken of alleen maar voor iets ondergeschikt veroordeeld, omdat niet kon worden aangetoond wie nou precies die scooter had bestuurd en dus verantwoordelijk was voor het doodrijden van die voetganger. En toen heeft het Hof op een gegeven moment gezegd, nee, deze 2 mannen die trokken samen op. Ze zaten samen op die scooter. De man die de duo-passagier geweest is, wie dat ook geweest is even verantwoordelijk als de bestuurder. En toen hebben ze toch allebei die straf gekregen. Dus het kan dus wel.
Groepsverantwoordelijkheid.
Ja, alleen je moet dus inderdaad die substantiële, wezenlijke bijdrage kunnen aantonen. Ja, en dat kon het Hof in dit geval niet.
Ik denk dat hier nog heel lang over gesproken gaat worden. Wat inmiddels een beetje weggezakt is, is de zaak Galit Kassem. Uiteindelijk kwam die publicatie van het AD. Daar was de reactie bij veel mensen, goh, is dit het nou? Het nieuws zat hem ook een beetje tussen de regels door. Hebben wij het ook veel over gehad. Maar wat wel opmerkelijk was, was dat vooral de strafrechtadvocatuur vertegenwoordigd werd na de publicatie. En die zweegden het eigenlijk allemaal van tafel, waaronder Gerard Spong.
Ja, en nou storm blijkt, in de glas water noemde hij het. Ja.
Storm in de glas water. En nou blijkt, althans, hij weigert daar eigenlijk een beetje antwoord op te geven, als ik de podcast de Communicados mag geloven, staat hij Galit Kassem bij.
Ja.
In de tuchtzaak richting de deken.
Ja, als dat zo is, dan kun je zijn woorden natuurlijk op een hele andere manier interpreteren. Dan is hij gewoon bezig geweest zijn eigen zaak te bepleiten. En het was misschien wel zo zuiver geweest als hij inderdaad Galit Kassem bijstaat in die tuchtzaak, om dat ook gewoon te vertellen. En niet om daar te gaan zitten als een advocaat die een mening heeft over een publicatie over een advocaat. Maar een mening heeft over een publicatie over zijn cliënt.
Ja. Ja,
ik had dat zuiverder gevonden als hij inderdaad Kassem bijstaat. Want dat heeft hij tot op heden nog steeds niet willen zeggen, geloof ik.
Nee.
Hij ontkent het ook niet, begrijp ik.
Nee, dat klopt. Hij hoeft geen informatie te geven over wie precies zijn cliënt is. Het enige wat wel blijft is dat de afstand die Galit Kassem altijd gecreëerd heeft in de interviews tussen hem en mensen van de groep Taghi, die afstand die blijkt in het echt wel wat kleiner te zijn.
Ja, weet je, ik snap de reactie wel van mensen van nou storm in een glas water. Hè? Zoals Spong dan zei, er staat bijna geen nieuws in het verhaal. Maar dat klopt natuurlijk niet. Het is wederom een verhaal dat eigenlijk aantoont dat Galit Kassem in een eerder stadium gewoon heeft gelogen over zijn connecties met Taghi. Hij heeft eigenlijk altijd gezegd, ik heb geen rechtstreeks contact gehad met Ridouan Taghi. Behalve, weet je wel, jaren daarvoor in zijn jeugd.
Ja, 10, 15 jaar daarvoor kwamen elkaar toevallig tegen op straat.
Ja. Nou ja, dat is een ander verhaal. Ja. Maar ja, en nu blijkt dus uit dat artikel in het AD, dat is gebaseerd op die geheime gespreksopname van Peter R. de Vries, dat hij dat contact wel degelijk heeft gehad. Dat hij ook in Dubai is geweest.
Hij wist ook niet zo goed wie Rafael Imperiale was, maar ja, hij ging daarheen voor een familiekwestie.
Ja, ja, dat verbaast mij een beetje. Hij heeft dus inderdaad de Italiaanse crimineel Rafael Imperiale daarbij gestaan. En dan denk je van nou, als je die naam even googelt, dan kun je toch niet echt volhouden dat je niet wist wie dat was.
Nee,
dat is gewoon een top crimineel die inmiddels is aangehouden en ook is overgelopen naar de kant van justitie en kroongetuige wil worden. Maar die werd beschouwd als een van de rechterhanden van Ridouan Taghi.
Ja, voor de goede orde, dit stond allemaal in het artikel van van de collega's van het AD. En ja, u kunt dat eventueel nog lezen als u de volledige context wil weten. Maar ik vond het belangrijk om hier even op terug te komen. Dan heb ik nog een hele korte. Die gaat eigenlijk ook weer over de media. Saskia, jij zit in een documentaire serie Pact van de Duivel.
Ja.
Op Amazon Prime. En John van Heuvel, onze collega, heeft daar ook zijn column afgelopen week over geschreven. Daarom wil ik er heel even op terugkomen. Dit gaat over het passageproces. En daarbij is in Nederland eigenlijk voor de eerste keer echt gebruik gemaakt van de kroongetuigenregeling.
Ja.
Met als bijzonderheid dat een van de kroongetuigen, er waren er meerdere, die is eigenlijk na zijn veroordeling in eerste aanleg kroongetuige geworden. Wat best een bijzondere constructie was in die tijd.
Ja, dat was het ook. Kijk, die heeft natuurlijk alle tijd gehad om het dossier van voor tot achter te lezen en ook nog even af te wachten hoe het zou uitpakken voor hem. Nou, hij werd vervolgens door de rechtbank tot 30 jaar veroordeeld. Dus toen heeft hij zich waarschijnlijk achter de oren gekrapt en gedacht van, dit gaat fout voor mij. Dus hij is overgelopen naar de kant van justitie. Ja, je kunt je afvragen of dat nou de meest betrouwbare kroongetuige is. En daar is ook heel veel discussie over geweest tijdens passage. Ik heb het passageproces alleen maar verslagen in hoger beroep. Maar ja, incidenten met die kroongetuigen, discussies, heel veel kritiek. Het was bijna iedere zittingsdag wel raak. En daar wordt in die documentaire serie Pact van de Duivel wordt daar de vinger wel even opgelegd.
Ja,
met name natuurlijk door ook heel veel advocaten die heel erg tegen het instituut kroongetuigen zijn. Terwijl het Openbaar Ministerie zegt, ja, met boeven moet je boeven vangen. En als je niet alleen maar de loopjongetjes wilt hebben, maar je wilt naar de top, je wilt de opdrachtgevers, dan moet je mensen hebben die deel hebben uitgemaakt van die criminele organisatie. Ja, die hebben vuile handen gemaakt. Ja, het zijn criminelen. Ja, ze zijn betrokken geweest bij moord. Maar hun informatie is, zegt het OM, cruciaal om de waarheid boven tafel te krijgen. Nou, eigenlijk is sinds passage de discussie over kroongetuigen niet meer gestopt.
Nee.
We hebben natuurlijk ook in Marengo, in Eris, in al die processen waar kroongetuigen optreden, is die discussie, is die er weer.
Voor de volledigheid, crimineel Dino Surel is destijds in eerste aanleg vrijgesproken, maar Een van zijn collega-criminelen besloot kroongetuige te worden in het hoge beroep. En daardoor kreeg hij levenslang. En dat is de strekking van het verhaal. Voor iedereen die geïnteresseerd is in... dit is toch wel echt een heel juridisch interessant complex verhaal. Is het een interessante serie om te kijken. Je hoeft het niet noodzakelijkerwijs eens te zijn met de conclusies. Maar het is desalniettemin wel interessant. Precies. Om terug te kijken. En onze Saskia zit er ook in.
Een klein beetje.
Goedemorgen allemaal, welkom. Het gaat om een groot maatschappelijk probleem wat vandaag aan de orde komt, sextortion. Het gaat om een gevoelige zaak waarin de rechtbank heel persoonlijke dingen worden besproken van heel veel mensen.
Gianni de Wee heet hij, de verdachte. Hij komt uit Etten-Leur.
Ja.
Even samengevat, hij heeft contact gehad online met meisjes, vroeg om foto's. En toen eenmaal de eerste foto's binnen waren, toen begon...
Ja, zaten ze in de fuik.
Toen zaten ze in de fuik. Even voor de tijdlijn, wanneer is deze zaak begonnen?
Een jaar of 10 geleden al, toen hij zelf minderjarig was. Want hij is nu 24, dus ja, hij is begonnen op zijn 14e, 15e. Heel vroeg al, ja. En hij liep eigenlijk ook al vrij snel in de gaten. Er werd al vrij snel melding gemaakt door een meisje dat ze onder druk werd gezet door hem. Toen heeft de politie een stopgesprek met hem gehouden. Ja, dat heeft niet geholpen, kun je wel concluderen. Hij is gewoon doorgegaan.
Toen hij minderjarig was, is er al een stopgesprek gehouden met hem.
Ja, ja.
Ja, en Gianni de Wee, ik heb de rechtbanktekening gezien. Dan zie ik een jongen voor me die enigszins in het autisme spectrum zit.
Ja. Volgens zijn moeder is dat zo. Heeft hij inderdaad een stoornis in het autisme spectrum? Ja, dan reageren er altijd meteen heel veel mensen op zo'n conclusie van... ja, het is echt niet zo dat alle autisten dit doen.
Nee.
Dat zegt ook helemaal niemand.
Nee, ik heb zelf maar autistische dochter, dus ik kan daarover meepraten.
Soms kan zo'n stoornis bijdragen aan een bepaald gedrag. Lang niet altijd en lang niet bij iedereen. Maar ja, het zou kunnen zijn dat het bij deze jongen heeft meegespeeld. Maar dat gaan we volgende week allemaal pas horen.
2014, een stopgesprek. Hij is niet gestopt.
Nee.
Hoe omvangrijk is de zaak in de afgelopen 10 jaar, zeg ik eventjes, tot aan dat hij voor de rechter kwam geworden? Over hoeveel slachtoffers hebben we het?
Ja, die is mega groot geworden. We hebben het in totaal over 172 slachtoffers. Ik heb nog niet
voor zover bekend.
Voor zover bekend, het kunnen er nog meer zijn. In ieder geval is van niet iedereen die identiteit vastgesteld. Maar het Openbaar Ministerie zegt, we hebben kunnen vaststellen dat het gaat om 92 minderjarigen. 40 meerderjarigen en van 40 slachtoffers kon de identiteit niet worden vastgesteld. Nou, in totaal hebben een kleine 30 meisjes en vrouwen aangifte gedaan. Want ja, je kunt je voorstellen, niet iedereen kan het aan om betrokken te raken in een strafzaak waarin allemaal details over de tafel gaan die natuurlijk ook hartstikke pijnlijk zijn. En al die meisjes en al die vrouwen worden geplaagd door gevoelens van schuld en schaamte. En zij zijn de laatste die dat zouden moeten voelen. Je kunt het je voorstellen, maar ze hebben geen schuld. Ze hoeven zich niet te schamen. De enige die verantwoordelijk is Gianni de Wee.
Even de modus operandi. Gianni de Wee. Ik zie een iets wat zonderling figuur zitten op een zolderkamer. Althans, het kan ook zijn eigen kamer zijn geweest. Achter een computer. En hij gaat verschillende social media kanalen, verschillende profielen langs. Ja. Op zoek naar contact.
Ja.
En dan?
Dan benaderen die meisjes en vrouwen. Dat ging op een hele onschuldige manier.
Niet onder eigen naam?
Nee, hij gebruikte altijd een naam waar de naam Brian op de een of andere manier in was verwerkt. Maar ook wel Jaspertje XXX. Maar Brian kwam in heel veel van zijn accountnamen voor. Ja, dan knoopte hij een praatje aan met zo'n meisje of zo'n vrouw. Probeerde hij wat meer persoonlijke informatie te krijgen. En dat valt me wel op in dit soort zaken. Dit soort verdachten heeft een neus voor kwetsbare verdachten.
Ja. Omdat was de lokker dat er geld verdiend kon worden?
Ja, dat zei hij. Dat hij een erfenis had gekregen van zijn oma. En dat hij iets goeds wilde doen met dat geld. En hij stelde dan geld in het vooruitzicht bij die meisjes en die vrouwen. Als zij foto's zouden sturen van zichzelf. Nou, dat was eerst dan een foto in lingerie. En als ze dat eenmaal hadden gedaan, dan wilde niet meer. Maar dan veranderde de toon ook. En uiteindelijk heeft helemaal niemand geld gezien. Want, zei hij tegen de rechtbank, ik zei gewoon altijd dat ik de filmpjes en de foto's niet goed genoeg vond.
Wat voor indruk kreeg jij van Gianni de Wee?
Ja, dat is heel raar. Kijk, als je hoort wat hij allemaal heeft gezegd tegen die meisjes en die vrouwen en je ziet hem zitten, dat kan je bijna niet met elkaar rijmen. Er zit een soort schuchtere jongen, hele jonge vent, systeembeheerder van beroep, zit in die verdachtebank, uitdrukkingsloos gezicht eigenlijk de hele tijd. Na ieder verhaal van een meisje of een vrouw betuigde hij spijt, maar het kwam er een beetje mechanisch uit. Ja, dat kan te maken hebben natuurlijk met die stoornis in het autisme spectrum. Hij leek wel oprecht, hè, als hij zei dat hij zich eigenlijk later pas heeft gerealiseerd wat hij allemaal had aangericht. Aan de andere kant, ja, hij heeft natuurlijk eerder een stopgesprek gehad bij de politie. Hij is eerder geconfronteerd geweest met het feit dat die meisjes en vrouwen in de val lokte en onder druk zette. En het heeft er niet toe geleid dat hij is gestopt. Hij is gewoon doorgegaan. En ja, 172 slachtoffers, dat is een onwaarschijnlijk groot aantal. Hij moet er bijna een dagtaak aan gehad hebben. En hij had ook gewoon nog een vriendin en een baan.
En een baan, dus hij zat fulltime bijna achter het scherm. Die slachtoffers, hè, jij hebt er een aantal horen spreken.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, heel erg indrukwekkend.
Gewoon in beeld, openlijk.
Ja, naam. Niet allemaal in beeld hoor. Er was er één, Zara, dat is eigenlijk degene die ooit de kattenbel heeft aangebonden. Die heeft aangifte gedaan en door haar aangifte is het balletje gaan rollen. En zij heeft gebruik gemaakt van haar spreekrecht en haar verhaal verteld. Ja, wat opviel in al die verhalen is dat vrijwel al die meisjes en die vrouwen naderhand kampten met gevoelens van spijt, schuld, schaamte, maar ook wel met zelfmoordgedachten. Dat waren er nogal wat. En tijdens de tweede zittingsdag raakte eigenlijk iedereen zo geëmotioneerd door het verhaal van een van die slachtoffers dat zelfs een van de rechters een traantje moest wegpinken en zei van, goh, ik was in het begin even bang dat het bijna een soort lopende bandwerk zou worden omdat het ging om zoveel slachtoffers, maar dat is dus toch niet zo. Die verhalen van die slachtoffers, die hakten er enorm in. Je moet je voorstellen, het gaat voor het merendeel om hele jonge meisjes. Hij ging op een gegeven moment in kapitale berichten sturen van hallo, de beelden gaan nu naar je ouders of ik gooi ze nu naar buiten, tenzij ze meteen in actie zouden komen en hem nieuw materiaal zouden sturen. Er waren meisjes bij. Er was een heel jong meisje die bijvoorbeeld nooit haar telefoon mee naar haar slaapkamer mocht nemen. Dus die moest zich in allerlei bochten wringen om dat toch te kunnen doen, omdat Johnny de Wee haar meestal 's avonds en 's nachts benaderde.
Zat helemaal in de tang.
Helemaal. En als ze niet binnen een half uur reageerde, dan moest ze gewoon vrezen dat hij die beelden naar buiten gooide. Zo zwaar zetten die ze onder druk. En dat heeft in sommige gevallen relatief kort geduurd. Maar in andere gevallen heeft dat ze echt heel lang geduurd. En wat ook wel heel opmerkelijk was, zelfs een goede vriendin van hem heeft hij te grazen genomen.
Die wist wel zijn identiteit?
Nee, dat meisje heeft hem op een gegeven moment als vriend in vertrouwen genomen en gezegd dat ze werd bedreigd en afgeperst via internet door iemand. En dat ze niet wist wat ze moest doen. En ondertussen was hij de dader. Hij deed dat. En ja, er was ook een rechter die op een gegeven moment zei van, ik kan dat gewoon niet plaatsen. Hoe kan zich dat in één hoofd afspelen? Dat je begrip toont voor een vriendin en dat je haar wilt helpen. En aan de andere kant dat je haar gewoon afperst en bedreigt. Hoe werkt dat?
De voorzitter van de rechtbank die heeft de teksten voorgelezen. En dan krijg je een soort idee van hoe hij precies dreigde.
Je negeert me gewoon bewust. Maar je ziet het wel. Je ziet wat je aanricht. Foto's zijn nu naar je ouders. En zoals je weet, vandaag om 9 uur komen je sekstapes op internet.
Ja, dit is dus voorgelezen door de voorzitter van de rechtbank Breda. Je zei er net al iets over. Dreigen, maar bij sommigen is hij overgegaan tot actie.
Ja.
Waar heeft hij die foto's, filmpjes op gepubliceerd?
Ja, op social media, op verschillende plekken. En dat zijn natuurlijk beelden die gaan nooit meer weg. Dus die meisjes die hebben ook het gevoel dat ze daar de rest van hun leven mee geconfronteerd blijven worden. En dat is natuurlijk ook, hè, dat maakt ook onderdeel uit van die schaamte die ze hebben. En achteraf ook een schuldgevoel van, hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Maar ja, je hebt net gehoord, hè, wat voor teksten ze voor hun kiezen kregen.
Ja.
Als je 12, 13, 14 bent en je krijgt zo iemand tegenover je en die zet je zo zwaar onder druk en je weet ook dat hij een drukmiddel heeft, want je hebt je een keer laten overhalen om te poseren en om een beelden te sturen. Ja, daar kun je bijna geen weerstand aan bieden. En hij was een soort rupsje nooit genoeg. Hè. Het ging gewoon door. Hij had in zijn computer ongeveer 150 mappen die allemaal meisjesnamen hadden.
Hij organiseerde het ook nog eens heel secuur.
Ja, heel keurig. Ja, hij was ook systeembeheerder van beroep. Hè, dus hij wist hoe je dat moest doen. En daaronder hingen weer allerlei submappen. Tienduizenden foto's en filmpjes heeft het Openbaar Ministerie gevonden. Het was echt mega groot.
En hij heeft het zelfs voor elkaar gekregen dat een van de slachtoffers seks had met haar vriendje, ja, voor de webcam.
Ja.
Dat vriendje dat dacht gewoon, die webcam staat uit. Ik weet van niks.
Ik weet niet of dat vriendje dat geweten heeft. Ik weet wel dat hij, terwijl ze daarmee bezig waren, gedetailleerde instructies gaf. Doe nu dit, doe nu dat. Dus ja, ik vermoed haast dat vriendje het ook wel heeft geweten. Maar misschien heeft gedacht dat hij zijn vriendin daarmee hielp. Misschien door te denken van, nou ja, als we dit één keer doen, dan is ze er vanaf. Maar ja, dat was dus nooit zo. Op het moment dat ze beelden leverde, dan wilde hij alleen maar meer, meer, meer. En het stopte gewoon niet.
Het klinkt als een man die een soort puppetmaster wilde zijn over het leven van heel veel mensen.
Ja, dat is wel een controle. Interessante gedachte. Ja, nou, controle, dat wilde hij zeker hebben. Maar het bleek tijdens de zaak ook dat hij er wel seksueel opgewonden van raakte. Want soms moesten meisjes wel een uur lang doorgaan. En ja, totdat hij klaar kwam. Dat was dan eigenlijk de boodschap. Dus ja, dat geeft wel aan dat hij er ook opgewonden van raakte. Ja, en wat hij zelf zegt is dat hij er eigenlijk niet mee bezig was wat dit met anderen deed. Dat heeft hij meerdere malen herhaald. Dat hij dat eigenlijk niet besefte. Dat hij niet het idee had dat hij daar mensen iets mee aandeed.
Nee.
En dat is natuurlijk wel weer opmerkelijk als je nagaat dat hij natuurlijk jaren eerder ook al zo'n stopgesprek had gehad.
Sarah, die naam noemde jij net al eerder. Dat is de dame die de boel aan het rollen heeft gebracht. Die heeft ook iets gezegd.
Ik ben meisje 2. Dat ene meisje op Snapchat. Ik ben naaktfoto nummer 645 en filmpje nummer 362. Maar eigenlijk ben ik gewoon Sarah. En net als alle andere dappere vrouwen die hier zitten, heb ik naast een naam, een persoonlijkheid en een leven die jij zo lang hebt bekneld en bespeeld. En daaruit hoop ik toch echt dat jij je nu net zo gevangen voelt als ik mij dat jarenlang ook heb gevoeld.
Je zei er net al iets over, maar hoe reageerde dan Gianni op het moment dat zo iemand tegenover hem zat? Of althans, dat hij het fragment hoorde, want ik weet niet precies de setting.
Ja, hij reageerde eigenlijk de hele tijd op ieder verhaal met een spijtbetuiging. Dat het hem vreselijk spijt. En ook dat hij zich niet had gerealiseerd wat die anderen ermee aandeed. En het was eigenlijk vrijwel iedere keer dezelfde reactie. Een beetje mechanisch klonk het. En aan zijn gezicht kon je gewoon helemaal niks zien. Dat bleef volkomen uitdrukkingsloos. Ja, wat Sarah hier vertelde, dat hebben natuurlijk al die meisjes meegemaakt. En het is ongelooflijk dapper dat ze dit heeft willen doen in de zaal. En wat zij op een gegeven moment zei, hè, ik ben meisje 2. Haar naam was al eerder bekend geworden. Daar heeft ze ook geen bezwaar tegen gehad. Ik heb zelfs een keer met haar in een talkshow gezeten aan tafel, waar ze haar verhaal heeft gedaan. Maar de meeste, of eigenlijk alle andere slachtoffers, zijn in het dossier aangeduid met cijfers. En af en toe dan versprak iemand zich wel eens en noemde een naam. Niemand van de journalisten heeft daar misbruik van gemaakt. We hebben eigenlijk allemaal de slachtoffers ook, en dat doen we altijd in zedenzaken, in bescherming genomen en hun namen niet genoemd.
We hebben nog een fragment van een slachtoffer.
Er was constante paniek en angst in mijn hoofd. En dat is niet zo iets wat zomaar weggaat. Ik was pas 15 jaar en jij maakte mij zo ontzettend bang. Vanaf toen heb ik constant in angst moeten leven, omdat ik bang was dat de buitenwereld het te weten zou komen.
Zijn reactie was natuurlijk weer
het spijt me, dat mechanische.
Jij refereerde net naar zijn moeder over autisme. Ja. Waren zijn ouders aanwezig in de zaal?
Niet in de zaal, nee. Maar ze hebben de zaak wel gevolgd vanuit een andere zaal via een livestream. Ja, dat moet voor die ouders ook verschrikkelijk zijn. Je kunt je voorstellen hoe erg het is als je zoon verdacht wordt van zoiets en in een verdachtenbank belandt. En ja, daar hangt hem natuurlijk wel een straf boven het hoofd.
Hadden ze enig vermoeden over, ze wisten natuurlijk dat hun zoon apart was.
Ja.
Maar dat hij zo'n dubbel leven leidde.
Nou ja, je zou zeggen dat zij wel moeten hebben geweten van dat stopgesprek, ja, dat hij had toen hij nog minderjarig was. Daar moeten de ouders over zijn ingelicht. Je mag zelfs niet met een minderjarige zo'n gesprek voeren als politiemensen zonder dat zijn ouders erbij zijn. Dat moeten ze geweten hebben. Ja, en wat we niet weten is wat er daarna gebeurd is. Hebben ze met hem gepraat? Hebben ze zijn internetgedrag in de gaten gehouden? Kijk, ik kan me wel voorstellen als
hij meisjes zo kon manipuleren, kan je bijna denken, dat zal hij met zijn ouders ook wel hebben gekund.
Precies. En kijk, als jij op een gegeven moment, nou ga je zelf maar naar, jij hebt ook kinderen, ik ook. Op het moment dat je de slaapkamer van het kind binnenkomt, dan hoeven ze maar even één klein tikje op een knop te geven. En ze hebben een heel ander beeld hebben ze voorstaan. Dus je hebt als ouder, denk ik, niet altijd volledig zicht, nee, op wat je kinderen doen.
En zij waren waarschijnlijk wel aangewend dat hij altijd tegen het scherm aangeplakt zat.
Ja, en hij is ook niet voor niks systeembeheerder geworden, nee, natuurlijk. Hij had er iets mee.
Gianni de Wee heeft bekend. Hè? Hij betuigt ook spijt.
Hij zegt ook, het lijkt wel alsof ik het niet was.
Ja, ja. Snap ik dat hij dat zegt?
Ja.
Het gaat om een gigantische hoeveelheid slachtoffers. Wat is er voor de verdediging nog over te zeggen dan?
Ja, ik denk dat de verdediging het vooral gaat gooien op zijn psyche. Volgende week dinsdag dan komen de deskundigen die hem onderzocht hebben langs. Gaan we van de psychiater en de psycholoog horen hoe het met zijn geestesgesteldheid is. En of er sprake is van een stoornis die van invloed is geweest op zijn gedrag. Ja, en dan als hij verminderd toerekeningsvatbaar wordt gevonden, dan zal dat misschien leiden tot een combinatie van een gevangenisstraf en een behandeling, een TBS-behandeling.
Ja.
Maar het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar wordt gevonden. Nou, dan als de rechtbank dat overneemt, kan die niet veroordeeld worden tot een gevangenisstraf, maar wel tot een behandeling.
Ja, die zou zeggen dat iemand die ook nog enigszins als systeembeheerder kon werken,
ja,
dat hij nog enige notie heeft van normaal menselijk handelen met collega's.
Ja, dat zou je zeggen. Het is inderdaad heel opmerkelijk dat hij jarenlang heeft kunnen functioneren en kennelijk ook goed heeft kunnen functioneren. Zonder dat dit allemaal in de gaten liep.
Ja.
Maar ja, tegelijkertijd, hè, je maakt meer mee dat verdachten lijden aan een bepaalde stoornis, waardoor ze wel heel erg doortrapt lijken. En dat ook wel zijn in bepaalde opzichten.
Ja.
Maar toch een stoornis hebben die van invloed is geweest op hun handelen. Zonder die stoornis zouden ze dat waarschijnlijk niet hebben gedaan. Maar dat is nog even koffiedik kijken. We weten het nog niet.
Nee.
Volgende week komen die deskundigen langs en dan gaan we dat horen.
De uitspraakdatum is wel al bekend, maar ja. Moet er nog gepleit worden?
Ja, er moet zelfs nog gerequireerd worden. Ah. Dus het Openbaar Ministerie komt dinsdag op de dag dat de deskundigen langskomen ook met een strafeis. Ja, dan gaan we meer horen. De rechtbank heeft wel al aangegeven dat ze heel lang gaan doen over het doen van een uitspraak. Omdat die zaak zo vreselijk groot is en zo heel veel slachtoffers stelt. Dat gaat pas gebeuren op 8 mei.
Kun jij al een klein voorschot nemen op... We hebben Aydin gehad, Aydin C.
Ja.
Over wat voor straf moeten we mogelijk gaan denken als je praat over detentie?
Ja, dat hangt een beetje af van zijn toerekeningsvatbaarheid. Hè? Als iemand verminderd toerekeningsvatbaar is, dan zal de gevangenisstraf doorgaans lager uitvallen. Omdat het natuurlijk in het belang van iedereen is dat die jongen niet meer in herhaling valt en een goede behandeling krijgt. En hoe eerder je daarmee kunt beginnen, hoe beter het is. Alleen, ja, Aydin C. was iemand die totaal geen spijt betuigde, die eigenlijk bijna genoegen leek te scheppen in wat hij allemaal had gedaan. Geen moment berouw getoond, heeft niet willen meewerken aan onderzoek naar zijn geestgesteldheid. Die heeft de maximumstraf toen gekregen. Maar ja, je hebt het niet over dezelfde straffen als voor moord, doodslag of
nee.
Hè, zoiets. Dat je moet echt denken in...
Ergens tussen de 1 en 3 jaar.
Nou, misschien wel iets meer hoor. Aydin C. heeft meer gekregen uit mijn hoofd. 10 jaar, dat moet ik weer even nagaan. Dat weet ik niet meer
10
precies.
Jaar?
Ja.
Nou, dat is dan een behoorlijke hoeveelheid.
Ja, dat is
een
behoorlijke
hoeveelheid.
Maar ja, daar speelde zijn proceshouding ook in mee. Hè?
Ja.
Kijk, je kunt veel zeggen natuurlijk van Gianni de Wee, maar hij heeft wel spijt betuigd. Hij heeft meegewerkt aan het onderzoek. Dat heeft Aydin C. allemaal niet gedaan. Die had geen spijt, geen berouw. Die voelde zich helemaal nergens verantwoordelijk voor en heeft ook niet willen meewerken aan onderzoek. Ja, dat zijn allemaal elementen die tegen je gebruikt kunnen worden.
8 mei weten we in ieder geval meer. Saskia, dankjewel. Dit was De Zaak Ontleed voor deze keer. Vindt u dit een goede podcast, laat u dan een recensie achter, afhankelijk van het platform waarop u dit terugluistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.